Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Het beroemde dwingeltje. Ik voel me helemaal thuis.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde vanuit het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Bij de presentatie van het nieuwe boek van Rob. Met de Wijkiaans opbeurende titel Het Nieuwe IJzeren Gordijn. Zojuist aangeboden aan correspondent en romancier Pieter Waterdrinker. Welkom Pieter.
Dankjewel.
Je hebt net bij het feestelijke deel van het programma veel lovende woorden gezegd. Dit is het journalistieke deel van het programma, dus hier mag ook kritiek. Ik zeg het maar.
Durf je dat, Pieter?
Nou ja, je hebt de kritiek de Reinem vernoemd. Duitsers zeggen ook altijd jede consequent vuurt zum Teufel. Maar eigenlijk kan je ook zeggen jede consequent vuurt zum Krieg. En dat is wel een belangrijk thema in het boek natuurlijk. De normatieve, de idealisten tegen de realisten. Die strijd wordt op een intellectueel niveau in dit boek door Rob gestreden.
Arend-Jan, het is natuurlijk niet netjes als Rob zijn eigen boek moet aanprijzen. Dus je hebt het net vooraf zitten lezen, zag ik. Je hebt het al heel snel eventjes uitgelezen. Waarom moeten mensen die 6 dagen naar jullie twee luisteren op de 7e dag nog het boek van Rob erbij ter hand nemen?
Nou, iedereen die naar de podcast luistert en geïnteresseerd is in een inleiding in de situatie in Oekraïne, maar ook de Nederlandse buitenlandse politiek, waar het vandaan komt. Dit is fantastisch daarvoor. Zegt je leest het een avond uit, leest als een trein. Ik heb naast de dame gezeten die ook de stijl nog helemaal soepel heeft gemaakt. Dus die heeft er ook iets mee te maken. Hè? Maar ik vind het een heel belangrijk boek. Er zijn wel ook dingen. Eigenlijk is het minder sombermans als ik Rob ken. Maar dat gaan we straks over hebben.
Daar moeten we zeker nog eventjes naar kijken. Rob, bij de titel van het boek weet de lezer wel een beetje waar die aan begint. Maar dat geldt misschien niet voor de titel van het inleidende hoofdstuk. Het gelijk van Howard.
Ja.
Welk gelijk is dat?
Howard was een... Dat is de grondlegger van het IISS, het Internationale Instituut voor Strategische Studies in Londen. Dat is een hoogleraar die constateerde aan het eind van de Koude Oorlog dat eigenlijk de mensen niet klaar waren voor de nieuwe tijd. Ze gingen met de mindset van de Koude Oorlog gingen ze een nieuwe tijd in en zei dat is een recept voor een ramp. En eigenlijk zitten we gewoon precies op datzelfde punt nu weer. Nu ruim 30 jaar later zitten we weer op het punt van we hebben een mindset ontwikkeld. 30 jaar lang van de morele, ethische politiek, was veel voor te zeggen. En nu in één klap kom je in die situatie terecht waarin je dat niet meer werkt. En wat ga je dan doen?
Pieter, heb jij je mindset al aangepast aan de nieuwe tijd, die jou natuurlijk ook heeft ontworteld uit je Russische thuis?
Nou, mindset, het boek lezende van Rob, ik ben zelf voornamelijk romanschrijver. De roman beschrijft de wereld van de fictie. En dit boek van Rob beschrijft de huidige wereld. En die is zo krankzinnig en van zo'n urgentie binnen de fictie van een roman, zou je kunnen zeggen, dat hij iets uniek heeft gedaan. Namelijk zijn kennis als academicus en zijn ervaringen in de landen waar we het over hebben, dus de voormalige Sovjet-Unie, Oekraïne, het Oostblok enzovoort, dat hij peurend ook uit die ervaringen en steunend op die persoonlijke ervaringen ons een beeld laat zien van de huidige tijd en van een tijd waarin we werkelijk op de rand zitten, balanceren van iets. En de vraag is of we dat in voldoende mate realiseren. Daar slaagt Rob zeer in.
Ik zeg helemaal niks meer hoor.
Ik wil misschien nog dat je wel iets zegt over dat punt van die. Dat je nou dus de nieuwe tijd ingaat met je oude mindset. Ja. Die Tweede Koude Oorlog, zoals je die beschrijft met het IJzeren Gordijn, met containment 2.0, die lijkt verdacht veel op de eerste.
Ja.
Kan het niet zo zijn dat je eigenlijk een beetje te veel aan je eigen jeugdjaren terugdenkt als je de toekomst beziet? Dat het allemaal hetzelfde gaat worden?
Nee. Absoluut niet. Kijk, het is gewoon wat er gebeurt op dit ogenblik. Je ziet op dit ogenblik dat er inderdaad een nieuw IJzeren Gordijn wordt opgericht. Dat was al feitelijk het geval bij de nieuwe lidstaten, met name Finland. Waar nu ook gewoon echte grenzen helemaal zijn gesloten. Je komt er niet meer doorheen. Ik kom regelmatig in de Baltische Staten. Daar wordt gesleuteld aan hekwerken, fortificaties. Het gebeurt gewoon op dit ogenblik. Het interessante is dat wij in dit deel van Europa ons dat niet echt bewust zijn. Wat er eigenlijk in het andere deel van Europa gebeurt. Wij zijn hier ook het meest postmoderne deel van Europa. Dus wij denken het meeste in termen van waarde. Ga je verder naar het oosten, kom je in Polen, Baltische Staten terecht, of Finland. Dat is een heel andere wereld. Daar denkt men in termen van machtspolitiek en hoe houden we de Russen van ons af. Dat is een totaal andere wereld. En wat we nu zien, denk ik, is dat geleidelijk die twee werelden bij elkaar komen.
Toch wil ik op dit punt, dat is toch de conclusie van Rob, hè. Hij eindigt in Narva, de grens van Estland en Rusland. Ik was daar een paar maanden geleden overigens ook. Daar heb je twee fortificaties, Ivangorod heet dat, en je kijkt dus, aan de overkant is Rusland en dit is NAVO-gebied. Rob vergelijkt dat terecht met Checkpoint Charlie in de DDR.
Het gevoel.
En dat gevoel, ik heb daar ook gestaan. Ik heb zelfs in EW, dus Elsevier, een stuk onlangs geschreven, dat op de Koerische Nerung, dat is het gebied tussen Kaliningrad en Litouwen, dat is een landtong van 100 kilometer lang. Daar is ook, dat is doorsneden. Het ene deel is Litouwen, het andere deel is Rusland, Kaliningrad. Daar zullen we ook een nieuw checkpoint, Charlie, zien. De grenzen zijn dicht. Het reizen naar Rusland wordt moeilijker en we sluiten ons ook mentaal af. Rob concludeert op het eind dat we als Poetin weg is of een nieuwe regime, dat we dan mondjesmaat de Russen moeten gaan belonen door weer handel enzovoort. Ik denk op dit punt dat ik hier met jou verschil. Want in jouw boek heel eloquent som je de afgelopen decennia op, de weergang zou je kunnen zeggen, de relatie tussen Oost en West. En wat daar heel erg van belang is ook het human capital, het menselijke kapitaal, de ervaring. Als we nu gaan zeggen, ja, die oorlog is zo verschrikkelijk en die is heel erg verschrikkelijk. En dit resulteert in een ijzeren gordijn dat we nu voor onze ogen zien worden opgetrokken. Ik denk dat we toch daaroverheen moeten denken. En wat niet wil zeggen dat we nu weer moeten gaan klompen dansen op het Rode Plein. Helemaal niet. Maar we moeten een strategie hebben voor het Rusland na de oorlog. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, alles begint pas als de oorlog voorbij is. En ik denk dat we daarin toch wel falen. Want we zullen moeten straffen. Oekraïne zal worden beloond, Rusland worden gestraft. Terecht. Maar we hebben de ervaringen van Versailles. We hebben de ervaringen van na de Tweede Wereldoorlog. We gingen de Duitsers juist helpen met de Marshallplan.
Nou, ik ben het wel met je eens in die zin dat ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar dat kan een hele tijd duren. Want we hebben ook nu de neiging, dat zie je nu gebeuren, om te overreageren. Ik bedoel, ik kan je voorspellen dat over een paar jaar ik weer bij degene behoor die zei van tut, kijk nou een beetje uit, ho, niet al te snel. Dat hoor je nu aan de hele discussies over, moet een oorlogseconomie oprichten? Ja, een oorlogseconomie, moet dat nu? Je moet investeren.
Arjan heeft net volgens mij aandelen gekocht in Rijnmetaal, of niet?
Raytheon.
Nee, maar dus, je gaat overreageren. Dat betekent dus ook dat die harde scheiding, die containment, wat eigenlijk gewoon teruggaat naar die ideeën van Foster Dulles in de jaren 50, die zullen gewoon weer veel harder plaatsvinden dan dat je zou willen. Dus ik ben het wel met je eens. Alleen dat gaat gewoon niet gebeuren. Hè? Want je zei, we moeten dit doen. Ja, daar ben ik wel mee eens. Maar de grote vraag is, gaat het ook gebeuren? En dat is ook precies het thema van mijn boek. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? Niet wat moet er gebeuren, maar wat gaat er gebeuren?
Pieter, Rob haalt van jou de zin aan in zijn boek, je kan de man wel uit de Sovjet-Unie halen, maar de Sovjet-Unie niet uit de man. Het suggereert dat inderdaad niet dat het Rusland zoveel verleden met zich meesleept, dat het inderdaad een ijzeren gordijn voorlopig gaat worden.
Ja, de homo sovjeticus, heb je het dan over. Zeker. Toch wil ik nog een kleine nuance praten. We hebben die uiteenvallen van de Sovjet-Unie gehad. In 15 voormalige Sovjet-Republieken, Oekraïne is er één van. We hebben de hoop, de dagen van de hoop gehad. Het ressentiment groeide in het Kremlin en toen hebben we die verschrikkelijke oorlog gekregen die nu 2 jaar aan de gang is. We weten wie de slechterikken zijn en we weten wie de goeden zijn. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Toch is het zo dat heel veel mensen denken dat Rusland veroordeeld is door wat het nu is. He, gezien de historie van de tsaristische tijd, de communistische tijd en Poetin nu. Waarbij we vergeten dat Oekraïne deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Die heeft een democratisering doorgemaakt, een andere ontwikkeling doorgaan. Die is in een andere plooi van de werkelijkheid terechtgekomen. Dat ook in Rusland mogelijk is, hebben we gezien in de jaren 90. Ik was daar zelf bij. Natuurlijk was het corrupt onder Jeltsin. En die oligarchen die nu nog alles voor het zeggen hebben, die vonden daar hun genezen. Maar er waren aanzetten tot een democratische golfbeweging. Dus de vraag is nu, als die oorlog voorbij is, als Poetin weg is. Heel veel mensen zeggen het wordt erger dan Poetin. Ik weet het niet. Toevallig ken ik heel veel mensen in Rusland nog steeds die snakten naar een soort rechtvaardigere samenleving, zoals in Oekraïne. We doen nu net alsof Oekraïners en Russen totaal ander soorten mensen zijn, maar dat is dus niet zo. En de eindconclusie dat we teruggaan naar een ijzeren gordijn, zeker. Maar hoe lang dat gaat duren en of we er af en toe niet overheen kunnen springen, dat is de vraag.
Laten we even de discussie misschien verbreden. Wat ik een van de meest interessante vragen vind in de huidige tijd, blijft Europa een speelbal of wordt het een speler? Dat is eigenlijk de vraag. In een wereld waarin we dus Xi niet kunnen vertrouwen, waarin we Poetin niet kunnen vertrouwen, waarin Trump terugkomt, lijkt mij dat de logica dwingend is dat Europa, dat we meer Europa zullen moeten hebben. En we bevinden ons in een wereld waarin de populisten precies het tegenovergestelde zeggen. En vinden ons in een wereld waarin dus er een rechtse golf komt in het Europese parlement. En die mensen vinden allemaal dat er minder Europa moet komen. Dus het is wel een hele akelige wereld. Hè? Nou, ik heb het boek aandachtig gelezen. Ik heb lof al uitgesproken. Hè? Maar aan het einde gebeurt er iets heel interessants. Je zegt dus van de komende jaren zal moeten blijken of Europa een van speelbal tot speler wordt. Hè? Dat succes hangt af, zeg je terecht, of er meer politieke eenheid komt en procedures. Hè? En dan zeg je, ik ben optimistisch dat dit lukt. Nou, dat vind ik een beetje moeilijk om mee te maken. Want zelfs, kijk, op de langere termijn heeft Rusland natuurlijk imperial overstress. Dat zie je nu al. Hè? Ja. Heel misschien lukt het Europa wel om voldoende wapentuig naar Centraal- en Midden-Europa te krijgen om af te schrikken. Ik moet het allemaal nog maar zien. Maar heel misschien gaat ons dat lukken en zijn we nog op tijd. Dan is, als dat zou lukken, dan is Europa geen speelbal meer, maar dan ben je nog geen speler, want dat zeg je terecht. Dan moeten we dus over dingen praten waar niemand over wil praten. Ik denk namelijk dat als je over de kernwapenproblematiek praat, bijvoorbeeld, dan heb je dus een uitbreiding van de Franse atoomparaplu en van de Britse nodig, met alle problemen die daarmee samenhangen. De meeste experts zeggen dan, dan moeten we het allemaal maar gewoon niet doen. Terwijl, daar moeten we het wel over hebben, volgens mij, als je daadwerkelijk afschrikking organiseert.
Nee,
en je zou zelfs kunnen zeggen, en ik vind dat het ook belangrijk is, een direct gekozen Europese voorzitter of president, die zou het mandaat hebben. Hè? Ik weet wel dat dat allemaal niet kan, jongens. Maar we leven in een periode die zo spannend is dat je dus ook moet durven voorstellen te doen. Ja. Waarvan je weet dat ze niet haalbaar zijn, maar die eigenlijk nodig zouden moeten zijn. Wat denk je daarvan, Rob?
Nou ja, daar ben ik het allemaal wel mee eens. Wat je ziet in dit soort situaties is dat de bal het schip keert. Dat is eigenlijk feitelijk wat er aan de hand is. Je hebt gewoon geen keuze meer. We denken iedere keer maar dat we keuzes hebben, maar die hebben we niet. En je moet je dus ook realiseren wat de consequenties zijn van het niet maken van die keuze. Ik zie nu ook in het politieke debat dat gebeurt. Dus we hebben nu op dit ogenblik een hele discussie over wapenleveranties aan Oekraïne, waarbij we ook, zeg maar, de NAVO-eisen terzijde gaan schuiven. Dat heeft allemaal te maken met het besef dat er echt iets aan het veranderen is. En als dat het besef begint te worden, dan beginnen er ook andere dingen mogelijk te maken te worden. En dat zien we nu gewoon echt als je door je oogharen heen kijkt naar de publieke en politieke debatten, maar ook in de commentaar aan de kranten, dan is dat op dit ogenblik aan het veranderen. We zijn enorm verschoven van een discussie na de inval van Rusland in Oekraïne van we moeten winnen. Nou, toen bleek dat een beetje lastig te zijn. Dan zie je dat de somberheid toeslaat. En nu zitten we in een discussie van, oh mijn god, als dit maar niet helemaal uit de hand loopt en niet leidt tot een oorlog met Rusland. En dat wij, NAVO, daar niet mee in oorlog komen. Nou, als je dat soort beseffen, hebben een enorme impact voor de besluiten die genomen gaan worden, ook in de Tweede Kamer.
Maar ik wil er wel nog iets over opmerken. Jan, natuurlijk terecht, die zegt van ja, meer Europa, we moeten instituties oprichten, een hele structuur, misschien een eigen...
Europese veiligheidsraad.
Eigen leger misschien wel. Maar dat kan je allemaal optuigen, dat is de hardware. Maar we hebben ook te maken met de software, namelijk de mensen die in Europa wonen. En uiteindelijk komt het erop neer, dat ik vraag me wel eens af, kijk, iedereen wil altijd aan de goede kant van de geschiedenis staan, dat is duidelijk. En we weten in dit geval is de keuze heel eenvoudig. Maar we zijn heel erg goed als mens, in het algemeen, maar zeker ook in Europa, om rekeningen op te stellen die anderen moeten betalen. En je kan dus wel een hele infrastructuur, legalistische of juridische infrastructuur opbouwen binnen de Europese instituties. Maar de consequentie daarvan is dat uiteindelijk iemand die aan de overkant hier in dat prachtige Den Haag of in de Utrechtse straat in Amsterdam nu in de cappuccino hartjes staat te maken, dat hij uiteindelijk wel bereid moet zijn, en dat is geen fictionele of irrationele, bereid om ook gewoon in zijn pakje naar in een wagon te gaan zitten op weg naar het front. Want daar hebben we mee te maken. En dat is ook, denk ik, het appel dat Rob doet. Dat we afgezien van formele structuren, dat er ook een mentale component is. Ja. En dat zie ik niet gebeuren. Dus ik kan wel voorstellen dat we nu meer HIMARS enzovoort gaan maken. Maar waar is de wil om te verdedigen?
Ja, Pieter, dat gaat gewoon gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Dat heeft te maken met de wal die het schip keert. Op een gegeven moment zien mensen dat het zo niet langer kan. En dan als die dreiging gaat toenemen, dan gaat dat ook een groot effect hebben op je politieke en je strategische cultuur. Dus de wijze waarop je de politiek, maar ook qua militaire inzet over gaat nadenken. Kijk naar, er is een directe correlatie tussen het gevoel van dreiging en de bereidheid om te vechten voor je land en je defensieinvesteringen. Dat wordt hoger naarmate je verder naar het oosten komt, en dat wordt lager naarmate je verder naar het westen komt. Zoals, dan kom je terecht in landen als Nederland, daar is dat heel erg laag, omdat wij dat niet voelen. Maar op een gegeven moment zie je in heel Europa dat dat groot gaat stijgen. En dat is nu al bezig.
Ik hoop dat het zo is. Ik denk dat het toch problematisch is. Kijk, je moet je voorstellen, in het oosten is het aanwezig. Waarom is het daar aanwezig? Hè? In Rusland gaan kinderen destijds, al voor die oorlog, op hun 15 jaar, werd de blokkade van Leningrad herdacht. Hè? Nee, 1 miljoen doden. In Estland, Letland, Litouwen, die herinnering aan die bezetting, die is nog levendig. Niet alleen musea, maar ook In de orale geschiedenis, zo, enzovoort. Maar wij hebben te maken nu dat het collectieve leed zo ver weg in de tijd ligt.
Dat klopt.
Dat het ook niet eens meer van generatie op generatie wordt overgenomen. Dus dat is ook echt, denk ik, een groot verschil tussen bijvoorbeeld Poetin. Dat maakt zijn misdaad ook zo groot. Dat hij geboren is in Sint-Petersburg, in Leningrad. Een stad 900 dagen belegerd door de Duitsers. 1 miljoen doden. En dat hij, wat in die stad altijd wordt herdacht, dat hij dan hetzelfde doet met Mariupol bijvoorbeeld. Dat is echt misdadig. Maar hij is wel getekend. Er is geen schakel tussen Poetin en de geschiedenis, op zijn broer. En wij hebben dat hier. Wij hebben geen schakel meer.
Nee, klopt. Maar dat wordt dus nu weer aangeleerd. Wat denk je wat er gaat gebeuren als er bijvoorbeeld een hybride oorlog uitbreekt, ook tegen Nederland, en onze vitale infrastructuur in de exclusieve economische zone op de Noordzee wordt gepakt, en we zitten met z'n allen in één klap met een groot deel van onze elektriciteit die niet meer aankomt. Dat heeft enorme consequenties. Moet je kijken wat voor schokken dat veroorzaakt. En dat kan echt, bij wijze van spreken, vanmiddag nog gebeuren.
Maar ik denk dat je te maken met de generatie. Bijvoorbeeld, oké, er wordt hier aangevallen. De kabels van de Noordzee worden doorgesneden. Aanval. Ik denk dat de jongens die eigenlijk dan potentieel naar het front gaan, de digitale nomaden, die gaan lekker naar een eiland in de Stille Zuidzee, maar die gaan echt niet naar het front in de Donbass.
Daarvoor hoef je
ook
niet naar het front. Je moet dat naar de Noordzee om die kabels weer aan elkaar vast te...
Nou ja.
Maar kijk, de oorlog is ook iets anders geworden dan dat velen denken. Kijk, die hele discussie over een oorlog met de NAVO, dat betekent dus niet dat de tanks naar de Noordzee rollen, of dat in de tijd van de Sovjet-Unie het arbeidersparadijs werd uitgebreid naar de Noordzee. Dat is niet meer het geval. De echte oorlog, de klassieke oorlog, zal plaatsvinden in de grensgebieden. En daarachter vindt hybride oorlog plaats. Want ook de Russen kunnen zich niet permitteren om zo'n grootschalige operatie uit te voeren dat heel Europa wordt ingepikt. Dat lukt dus niet. Dus je krijgt hybride operaties, bijvoorbeeld in Nederland. En dat gebeurt nu al. Desinformatie, er zijn nu weer mensen opgepakt in Polen, in Duitsland, die zich bezighielden met sabotage- en moordoperaties. Nou, dat hoort daar typisch bij. Het onklaarmaken van je vitale infrastructuur, grootschalige hacks, dat hoort daar gewoon bij. En dat begint nu al. We weten ongeveer ook hoe de Russen daarover denken. Nog niet eens ongeveer. Dat hebben ze tamelijk nauwkeurig laten weten hoe ze dat zouden willen doen. Dus dat gevoel van dreiging begint nu al te komen. Ik merk dat eerlijk gezegd, misschien heb je dat ook, Jan, aan in ieder geval mijn studenten, die zijn daar anders in gaan staan. En in één klap wordt er ook gepromoveerd op dit soort onderwerpen. In één klap hebben we een promovendus over kernwapens. Nou, dat is hebben we in decennia niet gehad.
En je merkt ook studenten die heerlijk ook reservist worden. Hè? Die dus echt zegt, we moeten wat doen. Dat is toch wel heel, heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Even naar het punt van Pieter terug. Pieter is wel gelijk, dat de grootste politieke partij van Nederland is de PVV, dames en heren. Was u misschien ook opgevallen. En desinformatie in die kringen is natuurlijk toch wel spectaculair, zou ik willen zeggen. Je zit op de verkeerde websites en zo. Nou, we hebben nu de situatie in de Nederlandse politiek die ik echt waanzinnig interessant vind. Dat is de woordvoerder van de PVV houdt het oude verhaal. En Wilders zelf loopt dingen weg te geven tijdens de formatie. Ik ben benieuwd wat nou de hardcore PVV'ers daar nou van vinden. Is het zo dat die filters allemaal zijn afgesteld, dat allemaal niks bij hen doorkomt? Of is dit toch ook een beetje de deconfiture van de desinformatie?
Maar Arjan, ja. Even, ik schijn dus nu in één klap niet meer zo'n grote somberaar te zijn. realiseer je wat Trump nu doet?
Ja.
Die heeft een zwaaitje, een draadje gemaakt.
Ja, vanmorgen.
Dat is een kleintje, maar hij heeft nu geaccepteerd dat Oekraïne ook een veiligheidsprobleem is voor Rusland.
Heeft hij letterlijk
en
gezegd.
En dat is ook wat ik bedoel met de wal keert het schip. Op een gegeven moment gaan zelfs de Trumps van deze wereld zich realiseren dat er echt wat aan de hand is en dat je wat moet doen, omdat je anders een nog groter probleem hebt wat je waarschijnlijk niet kan oplossen.
Ja.
En dat is interessant. En het, eerlijk gezegd, het verbaasde me niet echt toen ik het las, zijn uitspraken.
Ja, het verbaasde me ook niet.
Maar de wal kan het schip keren, maar de schepen kunnen ook ten onder gaan natuurlijk.
Oh,
hè? En we staan dus nu wel heel erg op een keerpunt dat kijk, wat ik zei, de rekeningen opstellen, anderen moeten dat betalen, maar eigenlijk zit die oorlog al 2 jaar in een keerpunt. Hè? We zitten in een keerpunt. Zowel op het slagveld als vis-à-vis zoals de rest van de wereld er tegenaan kijkt. Dat is ook een thema in jouw boek. Hè? Dat je zegt, de realisten gaan tegen de idealisten. Dat is een belangrijk thema. Van, je kan wel zeggen van oké, we moeten dit en we moeten dat doen. Maar uiteindelijk de gevolg, ik blijf daar toch op hameren. Dat is een mentaal probleem. Maar uiteindelijk is het ook een fysiek probleem.
Ja.
Dat je bereid moet zijn om vanuit de kleurenwerkelijkheid in de zwart-wit werkelijkheid van het front te stappen.
Ja, en, dat is absoluut
en we hebben te maken met de voormalige Sovjet-Unie, waarin ja, gewoon mensen, hier bestaat de staat er voor de mensen. En in Rusland is het net andersom. Daar zijn de individuen er voor de staat. En dat zie je dus ook. En de vraag is of die dichotomie op tijd, hè, want we hebben ook een temporeel probleem, of dat op tijd gefixt kan worden. Want die oorlog, ja, ik kon al niet voorstellen, de Tweede Wereldoorlog 5 jaar, maar we zitten zo direct al in het derde jaar van deze oorlog. Hmm.
Meestal is het zo, Pieter, dat als de dreiging toeneemt, hè, dat mensen dan bereid zijn om de juiste militaire maatregelen te nemen. Nu hebben we natuurlijk een heel lang verwaarloosd, dat duurt jaren, dus het is de vraag of het lukt. En in Tebellum bijvoorbeeld ging het natuurlijk allemaal mis. Hè, met Corlijn, dan gaat u maar rustig slapen.
Dus het is blijft, voorshands, ja.
We blijven dus charismatische politici nodig hebben die aan het volk uitlegt dat we meer geld aan defensie moeten besteden.
En vandaar ook mijn oproep dat Rob de Wijk zich eindelijk een keer ter verkiezing moet stellen, hè, ja. Om de natie te redden. En Europa.
Aan het einde van het boek heel veel aanbevelingen voor mensen om zich aan vast te houden. Dus dat kunnen ze in elk geval doen. Op de radio moeten we alweer afronden. Op de podcast gaan we langer door met vragen uit de zaal. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast app.
we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen verkennen we hoe bedrijven hun strategieën rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator, en samen met Roetroei brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om 2:00 te horen op BNR Nieuwsradio.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.
Ik kan komen met deze microfoon.
Ja, dankjewel. Ja, Tony van der Tocht, Klingendaal en ook nog een beetje Universiteit Leiden. Altijd iets te maken gehad met Rusland, ook nu nog. Rob, je bent ook, net als ik, regelmatig in Rusland geweest voor de invasie, voor de pandemie. En ik denk dat je die machtspolitieke dimensie waar je altijd over hebt, dat je die wel ergens hebt zien aankomen. Niet het conflict misschien in deze vorm, maar dat het daar fout zou gaan uiteindelijk, dat je dat wel in de smiezen had. Wat ik me afvraag is ook, er zit ook een ideologische dimensie. Hè? Rusland die zich presenteert als een aparte civilisatie met eigen waarden en alles wat iets meer zijn. Of je dat in die tijd ook hebt zien aankomen, langzaam hebt zien groeien. En dan nog even, ja, daar staan de antwoorden waarschijnlijk in het boek, ga ik straks met veel belangstelling lezen. Dat nieuwe ijzeren gordijn. Je zei zelf van nou handelscontacten, die zijn er bijna niet meer. Daar ben ik niet helemaal met je eens. Heel veel westerse bedrijven zitten er nog gewoon. Dus de vraag die dan bij mij opkomt, als dit een oorlog ziet, als dit ook onze oorlog is. Is het dan niet veel handiger in plaats van allemaal gaten te stoppen in het sanctiebeleid om over te gaan tot een totale handelsboycott?
Ja.
En als er dan nog bedrijven achterblijven, they're on their own. Hè? En wat die ideologische dimensie betreft, de Russen proberen nog steeds om ook aan westerse kant, aan Europese kant, bondgenoten te vinden. Hè? Die zitten vooral in die hoek van nou ja, de PVV's en de AFD's. En mensen die ook zeggen, want Poetin komt op voor traditionele waarden, zo'n vent. Dat gaat nog gewoon door. Hè? Dus ook al is er een nieuwe ijzeren gordijn, ook al is er ontkoppeling. En aan de andere kant, er zitten heel veel Russen, ook van het soort dat Pieter kent, is eigenlijk een nieuwe exodus geweest. Er zit een nieuwe diaspora, veelal meer democratisch denkende mensen, misschien iets minder imperialistisch, onafhankelijke journalisten. Moeten we daar ook niet veel meer mee doen? Moeten we niet veel meer verwelkomen? Hè? In tegenstelling tot wat er in sommige van de Baltische staten nu gebeurt.
Ja. Als ik er één of twee uithaal? Nee, maar kijk, je zag het al heel lang aankomen. Het heeft inderdaad een ideologische component. Want je ziet dus eigenlijk al jarenlang zie je dat Poetin bezig is om Rusland te verkopen als iets, als een ware vertegenwoordiger van de christelijke waarden. En dat gaat heel ver. En ik heb jaar in jaar uit heb ik dat zien radicaliseren. En dat is eigenlijk een periode van 10 jaar heb ik gezien, jaar in jaar uit, dat dat slechter werd. Totdat het bizarre vormen aanneemt. De laatste keer dat ik daar was, dat was nog niet zo lang voordat de oorlog uitbrak. Hoorde ik Lavrov nog zeggen bij een bijeenkomst waar ik was van in het Westen op de Europese universiteiten wordt een hoogleraar, die worden verteld dat ze moeten uitleggen dat Jezus Christus een biseksueel was. Echt, en vervolgens heeft hij dat ook nog op schrift laten zetten in de speech die hij vervolgens op zijn eigen website heeft gezegd. Dan heb ik ook gezegd van, nou, ik heb nooit een oekase gezien van het universiteitsbestuur, waar ik dat, terwijl behoorlijk woke soms zijn bij de universiteit, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dus dit slaat helemaal nergens op. Maar dat wordt dan wel geloofd. Dat vond ik dan wel echt opmerkelijk. Wat ik ook opmerkelijk vind, is dat in de loop van de jaren het verhaal hetzelfde werd. Ik heb dat ook in China gezien. Het narratief werd hetzelfde. Het was er een van rancune, het was er een van revanchisme. En dat zag je jaar in jaar uit, zag je dat toenemen. Die handelsboycott, die hebben natuurlijk gelijk dat het land dat er nog steeds handel is. Dat is absoluut een feit. Maar het is wel ongeveer gehalveerd. 60% denk ik is er vanaf. En ja, er wordt inderdaad wel eens nagedacht van moet je dan naar een hele handelsboycott gaan komen. En natuurlijk zitten er nog Europese bedrijven. Maar als je ziet wat er met sommige bedrijven is gebeurd. Die gewoon gedwongen zijn om voor 1 euro het hele bedrijf van honderden miljoenen te verkopen. Dat is echt dramatisch wat daar gebeurd is. Maar aan de andere kant heb je, als je daar zit, je hebt ook verantwoordelijkheid naar de mensen die voor je werken. Dus je kunt niet de boel zomaar laten instorten. Maar inderdaad, het zou wel eens een keer een gevolg kunnen zijn van deze beweging. Dat je inderdaad daar een 100% handelsboycott krijgt. Het probleem zit hem wel in, en dat doen we binnen het HC6 vrij veel onderzoek naar, hoe kom je aan bepaalde grondstoffen? Palladium, neon bedoel ik, gas. Dat zijn belangrijke grondstoffen voor de chipsindustrie. Die komen bijvoorbeeld uit Rusland. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, neon is inmiddels, er zijn substituties voor. En maar palladium hebben we nog steeds nodig uit Rusland. En dat loopt nu via, bij wijze van spreken, smokkelroutes. Dus dat krijgen we nog steeds. Alleen dat loopt via hele andere routes. Dus daar zit ook wel een probleem. Die met name op het grondstoffengebied is er echt een grote verknooptheid met Rusland. En kunnen we niet zonder een aantal grondstoffen, althans die we in grote kwantiteiten nodig hebben. Dus dat zou wel eens een keer op de achtergrond iets kunnen zijn wat deze ontwikkeling gaat dempen.
Ja, en de vraag is ook, Tony, van je bepleit dat. Oké. Handelsboycott. Maar wat is het doel? Hè? Wil je alleen maar straffen? Of wil je daar ook iets, dat daar iets in beleid komt? Nou, we hebben de afgelopen jaar gezien dat het beleid van Poetin gaat niet veranderen. Wat je daarmee doet is, denk ik, juist met het oog op de toekomst. Want die is er, hè? Ja, tenzij de nucleaire kladderadje komt. Dan hebben we allemaal geen toekomst meer. Maar eerst de toekomst. En ik ben er juist van overtuigd dat waarschijnlijk komt er nu een atoombom van kritiek op me af. Maar dat we daar toch over na moeten denken om juist ook die lijnen niet af te breken helemaal. En wat je net zei over de diaspora. 1 miljoen Russen zijn in die diaspora. De l'histoire se répète, zoals we dat na de Russische revolutie hebben gehad. Zoals we dat in de Sovjet-Unie hebben gehad. Briljante geesten, totaal oppositioneel. Helaas verdeeld met elkaar. Maar we zouden als Westen ook proactief dat kunnen doen. Om juist die Russische oppositie wat meer te faciliteren en met elkaar te verenigen. Toevallig weet ik, Maxim Osipov, een Russisch schrijver hier in Rusland. Ik weet dat helemaal oppositioneel tegen Poetin, tegen de oorlog. Daardoor heeft hij Rusland verlaten. Ik weet dat heel veel Oekraïense mensen die hier zijn niet met hem willen spreken. Ik begrijp dat ook wel. Maar uiteindelijk moeten we dat toch de grootmoedigheid hebben om erover overheen te stappen.
Uiteindelijk gaan we dat ook wel doen.
Ja. Weet je, de kern van de diplomatie is natuurlijk uiteindelijk dat je praat met de duivel en zijn malle moer. Je praat altijd, ook met het grootste tuig wat er rondloopt. Simpelweg omdat je nog misschien dingen kan voorkomen of sturen. Nou, dat is één. En de tweede is, weet je, de ellende is dat Rusland er heel goed is in geslaagd om via Kazachstan, Armenië, maar ook via Chinese bedrijven. Laatst ook maar een heel stuk in de FT erover. Ze doen het verrekte goed. Hè? Met andere woorden, een echte handelsboycott zou ook niet zo effectief zijn, denk ik. Tenzij je andere informatie hebt.
Volgende vraag.
Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Roepjes sprak al veelvuldig over Europa, over het belang van Europa als geopolitieke macht, over het belang van hogere defensieuitgaven, de gevechtsbereidheid van de mensen in Europa. En je zei in de voorbespreking ook al, dit is eigenlijk veel meer een boek over de Europese Unie dan over de NAVO. Maar toch, we blijven voorlopig nog wel even afhankelijk van de Amerikanen als het gaat over onze eigen veiligheid. Het kost tijd om die Europese defensiecapaciteiten op te bouwen. En tegelijkertijd is er sprake van disbalans. Kijken de Amerikanen naar Azië? Hebben we straks wellicht een nieuwe president in het Witte Huis? Hoe zorgen we er nou voor dat we voor de Amerikanen in Europa een interessante gesprekspartner blijven?
Door inderdaad een geopolitieke unie te creëren. Daar zit het in belangrijke mate in. Dus dat betekent dat je inderdaad via de NAVO ook moet zorgen dat je collectieve defensie op orde krijgt. Maar de grote initiatieven om dat voor elkaar te krijgen lopen volgens mij op dit ogenblik via de Europese Unie en niet via de NAVO. Een veel meer zelfbewuste Unie is ook in het voordeel van de Amerikanen. En die pleiten daar ook voor op dit ogenblik. En die vinden het ook maar niks dat het hier niet zo geweldig goed gaat, ook op economisch gebied. Daar begint het eigenlijk mee. We lopen. We zijn in een jaar of 5, 6, 7 zijn we 30% achter gaan lopen bij de Amerikanen in economisch opvang. Dat is echt onvoorstelbaar hoe slecht wij het hier hebben gedaan de afgelopen jaren. En dat is niet in het voordeel van de Amerikanen. De Amerikanen, omdat ze zich focussen op Azië, omdat ze Rusland niet zien als een belangrijke dreiging, want over handel gesproken, de Amerikanen hebben nauwelijks handel met Rusland. Maar ze zien China als de grootste bedreiging. Dus er moet hier ook vooral geen grote oorlog uitbreken voor de Amerikanen in Europa. Want dat ondermijnt ze in Azië. Ja, zo'n land dat zo'n grote geopolitieke draai aan het maken is, wil ook een bondgenoot die ook sterk is en één is. Dus je ziet, vroeger was dat iets van, ja, de Amerikanen willen niet dat wij sterk zijn en één zijn. Dat willen ze nu wel, maar dat heeft te maken met de grote geopolitieke veranderingen. En dat besef zal denk ik ook moeten doorklingen in de Europese hoofdsteden.
En weet je ook, als je zegt van we moeten een interessante gesprekspartner blijven, dat is natuurlijk waar. Maar er is ook nog een andere realiteit. Niemand weet precies wat Trump gaat doen. Hè. Hij is er zelf vrij openlijk over. We moeten gewoon rekening houden met het scenario, als hij door blijft gaan om te zeggen dat die atoomparaplu onzeker is geworden. Alleen al het uitspreken van die zin leidt tot minder deterrence. Denatureert de afschrikkingen. Nou, wat zouden nou verstandige Europese leiders doen? Dan zou ik nu dus Scholz en Macron en Meloni en Cameron komen Sunak, ja, komen dan bij elkaar en zeggen van jongens, dan moeten we ook contingency planning doen. Hè? Als het dus echt zo ver komt dat Trump komt, wat kunnen we dan moeten we nu de voorbereidingen voor treffen. En daar zie ik helemaal geen bewijzen van. En dat maakt me zorgen. Dat zou je natuurlijk wel moeten doen. Hè? Want wat gaan we nou doen als het echt misgaat? Ik weet dat we te laat zijn, maar ik zie het in Duitsland, probeer ik dat heel goed te volgen, zit zo vast als een muur. We willen nergens over praten. En dan kunnen we wel hopen dat de NAVO blijft bestaan. Maar hij is eigenlijk al gedenatureerd door die vreselijke uitspraak. En niet 1 keer, maar nu 6 keer. Dus ik maak me toch heel grote zorgen eigenlijk daarover.
Hoi Rob, Gijs Tuinman. Ik ben Tweede Kamerlid van BBB. Dus de Arjan, dat zitten ze in die rechtse hoek. Ik zit een beetje gesqueezed tussen de VVD en de PVV. En ik kijk altijd in het hok van GroenLinks en PvdA. En daar schijnt niet altijd het zonnetje. Maar daar gaat mijn punt niet over.
Dat is ook waar.
Daar gaat mijn punt niet over. Kleine reflectie op wat jij zei van, misschien moeten we al gaan nadenken. Wat we eigenlijk nodig hebben is een gekozen voorzitter van de Europese Unie. Zeker in het kader van wat Rob ook schetst, dat de wereld verandert. Het is misschien wel een kantelde wereldorde. Mijn punt is vaak dat we misschien wel in een gekantelde wereldorde al zitten. Dat eigenlijk al voor onze neus gebeurd is. Nou kijk, ik ben niet overal waar Rob is geweest, ben ik geweest. En ook niet waar Arjan is geweest, maar ook wel ben geweest. Zoveel plekken waar er werkelijk gevochten wordt. En ik heb ook vaak met mensen gevochten. Ik ben er ook mensen in kwijtgeraakt. En als je daadwerkelijk, we hebben het hier ook over, hè, in het pakje aantrekken, in de trein strappen, naar het front. Dan weet ik eigenlijk 1 ding. Dat doe je niet voor een Europese gekozen voorzitter. Voor wie dat wel doet, zijn de marinier en de commando, man, vrouw, links en rechts naast je. Dus het is wel degelijk ook belangrijk dat we de zaken hier in Nederland wat dat betreft goed voor elkaar hebben. En daar zit ook eigenlijk in mijn punt. Hè. Dus ik probeer het altijd in een drie-traps-raket of 3 pijlers uiteindelijk een beetje uit te leggen. Ik ben benieuwd wat jullie reflectie daarop is. Allereerst heb je hebt een strijdbare krijgsmacht nodig. Hè. Dat kun je wel degelijk doen met wetgeving. En je ziet nu ook in de Tweede Kamer dat meer en meer gebeurt. Hè. Dat is eigenlijk het autootje. Het tweede wat je nodig hebt is een dienende industrie. Hè. Dus het gaat niet alleen over militaire industrie, maar een brede industrie. Die heb je daadwerkelijk ook echt in Nederland nodig. Hè. Want als je geen skin in the game hebt, dan is het eigenlijk wel, wat dat betreft wel hol. En het derde wat je nodig hebt is een weerbare samenleving. En die weerbare samenleving, we hebben gisteren bijvoorbeeld de derde ronde tafel gedaan over de militaire dreiging in Europa in de Tweede Kamer, met specialisten uit Zweden, alle landen, die ook heb genoemd hier zo, Rob, zelfs ook nog uit Israël. En die zeggen eigenlijk allemaal, dat kun je, dat is geen one size fits all. Hè. Die skin in the game, die organiseer je alleen als het op basis zit van precies ook waar jij in Europa dat kleine stukje aarde hebt. Hoe die samenleving is opgebouwd. Welke gedeelde geschiedenis en historie je hebt. En mijn vraag is eigenlijk aan jullie drieën van, oké, wat is nou eigenlijk de satéprikker die daar doorheen zit? Dat je, ja, zo snel mogelijk op alle drie die pijlers kunt opbouwen. En wat zou ik dan, ja, volgende week en nog een weekje voor het reces mee moeten nemen naar de Tweede Kamer.
Mag
ja,
ik iets erop zeggen? Ja, iets korts?
Ja.
Want ik, de weerbaarheid, de krijgsmacht. Je doet het eigenlijk als je aan het front bent. Ik ben helaas ook vaak in oorlogssituaties geweest. Niet als vechter, maar als waarnemer. Maar goed, een bom die komt op zowel op de vechters als de waarnemers neer. Ik denk dat het volgende is. In Rusland woonde ik in een straat waar achter mijn huis een kazerne was. Als ik in de supermarkt stond, stonden daar militairen gewoon in pak. Dat was volstrekt normaal. Dat is volstrekt normaal. 19e eeuw, als het ware, het straatbeeld. Hier in Nederland zie je nooit een militair op straat. Ik was afgelopen zomer met een schrijversconvooi op weg naar Oekraïne, waar we in Polen. Polen, eenzelfde laken en pak. Dat is zich enorm aan het bewapenen. In Krakau lopen dames en jonge mensen gewoon in uniform rond. Een militair is in het straatbeeld. Ik ben nu net een paar dagen in Nederland. Ik heb nog geen militair gezien. Sterker nog, de afgelopen 20 jaar heb ik nooit een militair gezien. Alles wat afwijkt van de norm, dat wordt ver weggestopt in de bossen. Het leger is iets van de Veluwe of van Roosendaal. Dus het leger, dat we zo bepleiten, dat zo belangrijk is, is niet not in to the eye. Eén punt. Tweede punt is waardering. Ik heb wel eens op de website gekeken van het Nederlands leger, wat je dan verdient als dienstplichtig soldaat. Dat is nou niet bepaald om over naar huis te schrijven. We hebben nog steeds een demissionair minister van onderwijs, die altijd zegt van, we moeten de handen uit de mouwen steken, hoger opgeleid mag niet meer gezegd worden, praktisch opgeleid. Oké, maar hoeveel van die mensen die dat bepleiten sturen hun zoon en kinderen überhaupt naar een ambachtsschool of een opleiding? Laat staan naar het leger. Er worden nu, voor zover ik zie, worden dan, omdat we tekorten hebben nu al aan dienstplicht of aan mensen voor het leger. Ja, die worden dan met een zwembadabonnement en een gratis sportschoolabonnement gelokt. Wat voor heel veel jongens en meisjes in de wijken die hier verder weg liggen iets belangrijks is, want dat kunnen ze zich niet veroorloven. Ik denk dat we tegelijkertijd lezen zij dat we miljarden, honderden miljarden aan het leger moeten gaan. Dat we ook de human factor niet moeten vergeten. Dus niet alleen de hardware, maar afgezien van de bereidheid van het punt, dat je het ook gewoon puur hebt over esteem, waardering en beloning.
De punten die je noemde, Gijs, dat zijn inderdaad 3 van de 15 punten die ik genoemd heb in mijn boek. En het eerste punt is weerbaarheid. Daar begin ik mee. Dat is echt cruciaal. De rest komt dan wel. Je moet een weerbare samenleving creëren. En die is gebaseerd op het besef dat de wereld aan het veranderen is. Dus die sense of urgency, dat besef, dat moet doorklinken. Als je, en je was op zoek naar een prikker daardoorheen. Dat moet het besef zijn in mijn optiek. Want als dat besef er niet is dat er echt iets aan het veranderen is en dat het actie behoeft, dan kun je helemaal niks doen. En dan vallen alle andere punten vallen gewoon in het water. En dan kun je als parlementariër blijven roepen en zeggen van het moet allemaal anders. En dan gaat het gewoon niet anders. Dat is wat het is. En ik denk dat daar voor jou en voor jouw collega's in de Tweede Kamer, dat daar echt een enorme opgave ligt om dat voor elkaar te krijgen. En aan onze kant proberen wij dat te doen. En met dit soort boeken om toch duidelijk te maken, jongens, er is toch echt wat aan de hand, zonder dat je de boel totaal over de kling jaagt en dat iedereen in paniek raakt, want dat heeft ook geen zin.
En weet je, een dienende industrie veronderstelt ook een Europese samenwerking. Hè? Je weet dat de defensieindustrie is een uitzondering op het artikel van het Verdrag van Rome. Dat is de meest protectionistische wereld die je kan hebben. Dus ook niet de meest optimale. Daar moeten dus echt stappen worden gezet. Willen op een efficiënte manier iets doen. Nou, laatste opmerking. Als je het woord federalisme in de mond neemt, dan worden mensen schrikken zich dood. Maar in de Duitse betekenis van het woord betekent het decentraliteit. Bij de Engelsen is het centraliteit. Hè? Dus dat is een dialoog tussen doven. Kijk, een Europese krijgsmacht is eigenlijk onzin, want dat moet natuurlijk op basis van die natiestaten gaan, hè? Dat is duidelijk. Maar we hebben meer samenwerking nodig op dit gebied. We moeten een Europese zuil binnen die NAVO maken. Zeker omdat het met Trump gewoon volkomen uit de hand kan lopen. Iets wat ik 5 jaar geleden niet voor mogelijk had geacht.
Ik ben Letty Rapers. Ik heb heel lang geleden politicologie gestudeerd. Internationale betrekkingen. En dat ging heel veel over het IJzeren Gordijn. En dat is dan daarna gevallen. Ik was daar euforisch over. Mijn dochter zei, mam, wat maak je druk. Het is toch idioot dat het ding er was. Maar goed, nu is hij er weer. Of hij komt weer. Maar ik zie wel een heel belangrijk verschil. Want in die tijd had je een USSR. En die was verbonden, die was heel groot, als je dat op de kaart zag, werd er eng van. Maar die was verbonden door een communistische ideologie.
Ja.
Maar het verhaal van Poetin is een heel ander verhaal. Dat centreert veel meer rond de Russen en de Russisch-Orthodoxe kerk. Terwijl in dat hele grote oude Russische Rijk, daar zitten ook heel veel islamitische landen. En ik vraag me af of we niet, ik zie Rusland altijd echt als een koloniale macht. En of we niet veel meer in ons narratief, en in de benadering van al die landen die ooit onder die paraplu vielen, daar niet meer gebruik van zouden moeten maken. Hoewel de islamterreur nou ook niet iets is wat je uit zou moeten lokken. Maar ik bedoel, er zitten heel veel krachten in Rusland van nu die ook niet heel erg wijzen naar één centraal middelpunt.
Ja, dat klopt. Nee, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat Piet daar nog het meest over kan zeggen. Maar ik ben het daar op zich ben ik het er wel mee eens. Die ideologische component in de klassieke Koude Oorlogsmanier, die ontbreekt op dit ogenblik. En sterker nog, die ideologie die gaat zelfs een andere kant op. Namelijk niet het tegenovergestelde ideologie, maar Poetin vindt dat hij de ware christelijke ideologie heeft en dat wij een soortje decadenten zijn hier in het Westen die geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Dat is denk ik het grote verschil wat je op dit ogenblik ziet. En dat betekent dus ook, dat verklaart ook waarom bepaalde wat meer extremere krachten in de politiek in heel Europa daar wel in meegaan. Die gaan mee met die, laten we zeggen, culturele, religieuze, economische of politieke component die daarachter zit. Maar het is dan op dit punt is het echt niet te vergelijken met de Koude Oorlog.
Ja, en u geeft een knock on the door van de doos van Pandora natuurlijk. Hè? De 15 Sovjet-republieken zijn uit elkaar gevallen. Rusland is maar één van die voormalige Sovjet-republieken. Maar Rusland zelf bestaat uit 80 kleine republiekjes. Inderdaad, 26 miljoen moslims wonen daar in Moskou. Woonde ik jarenlang. Op mijn binnenplaats was een moskee. En Poetin is natuurlijk heel dualistisch. Hij in zijn cultuuroorlog naar het Westen toe steunt hij op de criminele Russisch-Orthodoxe kerk. Inderdaad. Maar als u zegt, dat bepleit u, moeten we daar niet van gebruik maken. Dan doel je eigenlijk op de opsplitsing van de Russische Federatie. Ik kan u vertellen, ik ben in die oorlog in Tsjetsjenië geweest. En reken maar dat als de macht verzwakt in het centrum in Moskou, dus de centrale macht, dat daarin in de Caucasus, in Kosjetië, in Tsjetsjenië, weer separatistische krachten een rol gaan spelen. Ook in Dagestan, waar je verschillende volkeren hebt. De vraag is of je dat wil. Want reken maar dat ze in het Midden-Oosten klaarstaan. Ik heb dat zelf gezien. De eerste Tsjetsjeense oorlog was echt een onafhankelijkheidsoorlog. Dat was echt vanaf Rusland. De tweede Tsjetsjeense oorlog, waar Poetin zo hard over in is gegaan, had al veel meer islamitische elementen. Toen, ik was daar, mensen uit Saudi-Arabië kwamen daar naartoe. Die zagen daar hun kans schoon. In de oorlog, in de ISIS-oorlog, de grootleverancier van ISIS bevond zich in die Caucasusrepublieken, met name in Dagestan en Tsjetsjenië enzovoort. Wat u dus impliciet zegt van moeten we daar geen gebruik van maken? Ik denk het niet. Puur voor het eigen belang, want we hebben nu een aantal brandhaarden en altijd in Boekestein en de Wijk wordt gezegd Taiwan en Oekraïne, maar dan hebben we er nog 3-4 brandhaarden bij. Maar het is wel goed om te beseffen, daarom is uw vraag ook heel erg goed, dat heel veel mensen denken nog steeds, oh, in Rusland wonen Russen. Ik heb net een stukje geschreven over Tatarstan. Dat is 6 uur met de trein. Daar wonen Tataren en er wordt Tataars gesproken. En die hebben eigenlijk voor onze rechten, volkenrechtelijke, wettelijke eisen, hebben ze ook recht op onafhankelijkheid. De vraag is of we dat ooit moeten gaan advocateren. Dus er liggen nog zoveel boxen van Pandora klaar. En de vraag is ook, en Rob heeft dat, en hier, de heren hiernaast me hebben dat vaak ook gezegd, we weten wat we hebben, maar het kan altijd misschien nog erger.
Ja. Ik heb nog ruimte voor 1 laatste vraag. Goedendag, mijn naam is André Eilander. Ik werk voor het ministerie van Defensie. Dat is misschien wel te zien. Maar ik vraag het vooral. Ik stel mijn vraag ook vooral even als burger. We zitten hier met een bepaald gezelschap bij elkaar, met een bepaalde doelgroep. Ik denk niet dat dit boek door iedereen gelezen gaat worden. Wat Pieter net zei over wat speelt er in de hoofden van de mannen en vrouwen op straat, dat houdt mij ook wel heel erg bezig. Hoe krijgen we nou deze sense of urgency ook bij de gewone mannen en vrouwen in de straat? Arend Jan heeft het altijd over de mevrouw uit Zaltbommel. Maar hoe krijgen we dit verhaal dus tussen de oren bij letterlijk iedereen, in plaats van alleen maar mensen die wat meer strategisch kunnen denken. Zodat je ook vanuit defensie of vanuit de politiek makkelijker zaken in beweging zou kunnen krijgen.
Ja, dan moet je echt inspelen op de actuele situatie. Anders kan het niet. Je kunt niet out of the blue dit soort discussies beginnen. En het aardige is, veel mensen roepen nu, god, dat boek dat komt ook precies op tijd. En dat heeft te maken met dit punt, dat mensen zich nu aan het realiseren zijn, dat er echt wat aan het veranderen is. En nou, ik heb het cliché al een paar keer gebruikt van de wal en het schip, maar dat is denk ik echt zo. Je kunt niet, is mijn ervaring, door middel van goede argumenten en mooie boeken, kun je de boel bijsturen. Dat gaat niet. Ook in de politiek lukt dat niet. Als er niet een gewortelde overtuiging is dat het moet, dan gebeurt het niet. En dat begint nu te komen.
Maar dan moet er een momentum, nou moet niet, hopelijk niet, maar heel veel Russen, er was de oorlog ook heel ver weg, totdat de eerste drones in Moskou neerkwamen, ja, enzovoort. Wij hebben tot dusver, goddank, nog geen drone gehad, maar waar jullie altijd ook nadrukken, die kabels, de infrastructuur
kan,
die hier ligt.
Kan
als er opeens niet 1 dag of een uurtje, maar 3 maanden lang geen internet is, bijvoorbeeld, dan komt het al dichterbij natuurlijk.
En nou, wij zijn niet veel gewend hier. Ik bedoel, jij zit in Frankrijk, wij zitten er ook gedeeltelijk, wij zijn wel gewend aan het feit dat de elektriciteit er af en toe uitknalt en dat je een tijdje geen internet meer hebt. En dan begin je toch, maar so what? Ik bedoel, dan wacht je gewoon een paar uur en je steekt een kaars aan en dan het waait wel weer over. Nou, in Nederland moet ik dat nog zien. Ik bedoel, volgens mij staat de halve, gaat de halve wijk hier waar ik woon op tilt als dat gaat gebeuren. Dus wat ik maar wil zeggen is dat de omstandigheden die dwingen die weerbaarheid ook af. En dat zie ik nu wel gebeuren. En dat zal verder gaan naarmate dus deze dreiging groter wordt. Als het nu in één klap, als de nachtkaars uitgaat, wat ik niet verwacht, en dat Poetin nu zal zeggen, oh sorry, ja, ik heb het allemaal verkeerd gezien, ik ga mijn troepen terugtrekken. Ja, dan kan ik je wel melden dat de mensen zullen zeggen, nou, dat hebben we dan ook weer gehad en nu ga ik weer over tot de orde van de dag. Maar zo gaat het niet lopen.
Of misschien moet Arjan Boekenstein gewoon een generaalsuniform aantrekken. Of misschien heeft u een reserveuniform. En gewoon op de Dam gaan staan, oude wet, zoals vroeger de profeten, de onheilsprofeten. Vanaf een sinaasappelkistje. En dan laatst, zeggen, jongens, zo laat is het. Hè? Dat,
Pieter, ik was laatst in een Twents café. Vraag me ook niet hoe ik daar terecht kwam. En dan was de halve populatie was dronken, geloof ik. En dan kwam een man naar me toe. Ja, ik ken u van de tv. Je bent geloof ik voor Europa. Zo ging het ongeveer. Hè? En Europa, dat is slecht. Want dat moeten we minder van hebben, zei hij. Toen zei ik, mag ik vragen waar u werkt? Nou, hij werkte dus in een exportindustrie. Toen zei ik, nou, volgens mij is de gemeenschappelijke markt is uw salaris. Dat lijkt me dan toch. Nou, toen was hij al wel wat minder. Hè? Toen begonnen we over veiligheid te praten. Samen sterker lijkt me iets wat heel logisch is, toch? We zijn maar een heel klein landje. Samen moet je veiligheid. Nou, toen ging het dubbeltje een beetje vallen. Maar ik moet je zeggen dat de man nog steeds op Joost Eerdmans stemt.
Toch ben je wel een beetje een soort messias, Arjan. Een beetje onze redder.
Dat is een goed begin. Nadere vragen mogen bij de borrel of ik denk bij de tafel waar Rob's boek ligt opgetast. Dit was Huub Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank natuurlijk aan Pieter Waterdrinker.
Hallo.
Dank je wel. En
krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.